Welkom bij Mag het iets minder zijn, een podcast waarin we een boek, een onderzoek, een onderwerp bespreken en waar we ons focussen op de rode draad en alle niet-essentiële details overboord laten.
PG. Ik vind dat je dat schitterend hebt gedaan,
ja? Steven. Dankjewel. Ja, we moesten geen jingle. Jingle is te mainstream. We beginnen gewoon met een statement.
Ik zou statement. Desnoods wel van een jingle zijn, maar ja.
Ja. Over wat gaan we praten vandaag?
Iets heel interessant. Iets waar ik zelf weinig over wist.
Ja, ik ook.
Ik hoop onze luisteraars ook. Het Joegoslavië-conflict. Mm-hmm. Voornamelijk in de jaren 90, begin van de jaren 90.
Ja.
De aanloop daar naartoe. De gruwel die daar heeft plaatsgevonden. De ontwikkelingen. En dan misschien een korte epiloog. Wat er daarna is gebeurd.
Ik weet niet wat er daarna is gebeurd.
Nee, ik keek eigenlijk naar u.
Nee,
maar
goed.
Ja, we zeggen gewoon dat ze nog lang en gelukkig samen leefden.
In Den Haag.
Ja, in Den Haag. In Scheveningen is dat, hè, dat gevangen.
Is dat in Scheveningen?
Ja.
Ik heb gezien dat jij hier al iets hebt opgezocht over het moeten ontstaan.
We, ja, van, moeten we niet ja. Eerst aangeven wat onze bronnen zijn? Of we hebben dat vorige keer gedaan?
Ja, dat is waar.
Ja, we hebben gewerkt aan de hand van een documentaire reeks.
Ja.
The Death of Yugoslavia. Zesdelig, als ik me niet vergis. Ja. Telkens een klein uur.
Een BBC-documentaire.
BBC-documentaire. Die, en dat vond ik wel heel vermeldenswaardig, die is gemaakt, die is opgenomen amper 6 maanden na het einde, het officiële einde van het conflict.
Ja, inderdaad.
En dan nog met een boek, een reportageverslag eigenlijk van een journalist, Misha Glennie. The Fall of Yugoslavia. De titels zijn zeer origineel allemaal.
Ja.
Die het boek heeft geschreven, ook eigenlijk wel interessant, op het moment dat het conflict nog bezig was. Dus hij heeft daar ergens een voorlopig einde genomen, na de Kroatische oorlog. Oké, daar komen we straks nog op. Maar eigenlijk, dus bepaalde delen van de gruwel, Srebrenica, et cetera, was dan nog niet gebeurd. Dus dat is ook wel interessant. Ja. Of was interessant, zeer interessant om te lezen, een aanrader.
Oké, goed. Ik moet ook wel zeggen, die documentaire die is fantastisch. Hè? De hoofdfiguren, de protagonisten, zie je daar gewoon letterlijk aan het woord komen. Vaak ook onverbloemd.
Absoluut, dat valt heel erg op. Ja.
Maar oké, we zullen daar straks
over. Ja, maar dus normaal, een politicus, je bent daarvan gewend dat men het achterste van de tong niet laat zien. Ja. Hier ziet het hier voorste niet.
Goed, zeg eens iets. Jij hebt opgezocht hoe is Joegoslavië ontstaan, want dat is misschien niet onbelangrijk, maar we gaan dat kort houden.
Ja, ik heb al instructies gekregen om het kort te houden. Ik excuseer mij ook bij voorbaat. Als ik het woord schaalvergroting in de mond neem, ik ga dat echt proberen niet te doen deze keer. Maar ik excuseer mij al bij voorbaat. Nee, dus hoe komen we in de jaren 80, van 1980, jaar 1980,
ja.
Dan is het begonnen eigenlijk, of daar vatten wij aan ons verhaal, ook de documentaire vat daaraan. Maar dus wat gaat daaraan vooraf? Misschien wel belangrijk, hè, om dat allemaal wat te kaderen. Joegoslavië, we gaan er heel kort door. Zijn eigenlijk, of hoe is dat die regio bevolkt? Oké, er zaten natuurlijk al andere volkeren, Romeinen, Grieken, et cetera. Maar met de grote Germaanse volksverhuizingen in de 5e eeuw na Christus krijg je daar een nieuwe volkstammen die daar zich settelen, met name de Zuidslaven of de Joegoslaven. Dus dat komt daar vandaan. Oké, die vestigen zich daar. Ik mag het woord niet gebruiken, schaalvergroting, maar dus je ziet structuren ontstaan, je ziet koninkrijkjes ontstaan. Ja. Allemaal goed en wel, tot op een bepaald moment dat daar in het oosten een grote speler aankomt, met name het Ottomaanse Rijk. Mm-hmm. Hè? Dat vergroot, dat wordt eigenlijk de superpower, of een van de superpowers in de wereld. En die gaan ook daar Joegoslavië inlijven in het Ottomaanse Rijk. Heel belangrijk is daar de slag op het Merelveld.
Ja.
Door
alle Serviërs nog heel goed gekend
is. Voilà, absoluut. Dus 28 juni 1389, die datum is van belang. We komen daar zo dadelijk nog
1389, we zijn hier over een conflict van 1980 bezig.
Ja, maar nee, dus maar 28 juni is van belang. De 1389 mag je vergeten. Ja, dus Slag op het Merelveld, waar eigenlijk het Servisch Koninkrijk wordt veroverd door het Ottomaanse Rijk. Nu, in de jaren daarna brokkelt die macht van het Ottomaanse Rijk eigenlijk af. Daar komen, er komt nationalisme op de proppen. Die volkeren die daar leven, hè, de Serviërs, de Kroaten, er komt een onafhankelijkheidsstreven. Mm-hmm. Je hebt ook andere superstructuren die zich beginnen op te dringen. Hè. Het Habsburgse Rijk begint daar ook een belangrijke rol te spelen. Om een lang verhaal kort te maken, dat knipte maar.
ik ging dat hier gaan doen. Zo.
Om een lang verhaal kort te maken, er ontstaan wat oorlogen.
Ja.
Tussen al die verschillende structuren, die verschillende prinsdommen, koninkrijken, ontstaan verschillende oorlogen. En de belangrijkste daarvan, en dat is toch belangrijk om te vermelden, is eigenlijk de Eerste Wereldoorlog.
Mm-hmm.
Hoe ontstaat die? Wat krijg je altijd aangeleerd in de geschiedenisles? Op 28 juni 1914... wordt de troonopvolger van het Oostenrijks-Hongaarse Rijk wordt vermoord in Sarajevo.
28 juni.
28 juni 1914. Voilà. Dus dat was niet toevallig, die datum.
Ja, oké. Okay.
X aantal jaar na die slag bij het Merelveld. Dus die Frans Ferdinand, de troonopvolger, wordt daar vermoord. En dat leidt uiteindelijk tot het begin van de Eerste Wereldoorlog. Daarvoor waren er andere Balkanoorlogen al geweest. Er wordt soms gezegd, de Eerste Wereldoorlog is eigenlijk de derde Balkanoorlog. Om maar te vertellen dat daar eigenlijk, dat was een zeer een gebied dat onderhevig was aan veel tumult, aan veel twisten.
Ja, ook omdat er veel bevolkingsgroepen samenwonen. Als ik eventjes de kaart van vandaag erbij neem, dan werd dat land
En altijd op... zeg maar hoor.
Ja, Slovenen, Kroaten, Bosniërs, mensen uit Montenegro. Hoe zeg je dat?
Zijn dat niet Montenegrijnen?
Dat kan zijn.
Ik zeg het zonder te lachen. Hè?
Ja, voilà. Kosovaren, Macedoniërs, Serviërs natuurlijk. Dus... ook met verschillende godsdiensten.
Absoluut, dat speelt ook mee. En het feit dat het eigenlijk altijd ook een grensregio is geweest. Hè, dus je zat met dat Habsburgse Rijk, dat op de noordwestelijk daaraan grensde. Je zat noordoostelijk met Rusland, hè, dat doorheen de eeuwen ook altijd maar belangrijker is geworden. Ja. En dan in het oosten... zat je met het Ottomaanse Rijk. Dus die is altijd een grensregio geweest. En ook inderdaad, denk ik, heel belangrijk wat je vertelt, die verschillende godsdiensten. Hè. Er is een heel deel van de bevolking in Joegoslavië is nog altijd moslim. Omwille van die overheersing die er is geweest. Je hebt ook een heel belangrijke orthodoxe kerk daar. Vanuit eigenlijk het Grieks-Orthodoxe, het Russische ook. En dan heb je de katholieke kerk vanuit het Habsburgse. Dus je hebt daar een vermenging van inderdaad religies, van volkeren. En eigenlijk een kruidvat. Hè? Een kruidvat.
Ja, altijd al geweest, maar dat is... Allee, ja.
Ja, en nu...
om eventjes de aanloop te nemen naar het huidige conflict.
Ja?
Door de laatste... leider eigenlijk van het verenigde Joegoslavië, Tito.
Ja, we moeten misschien...
Ja.
Zingen,
zeg maar.
In ene zin dat dus na de Eerste Wereldoorlog Joegoslavië ontstaat. Hè, dat men die verschillende gebiedjes, prinsdommen, et cetera, die in die grensregio lagen, dat men die samenvoegt in het verdrag van Versailles of een van die vervolgende verdragen. En dat men daar het koninkrijk op dat moment Joegoslavië creëert, waar dat dan inderdaad Tito uiteindelijk... Maar ik ga u laten praten. Sorry. Dat was sensueel gezegd, hè?
Tito, gezien als een dictator. En die kan dat land... Dat we net gezegd hebben, dat is eigenlijk een kruidvat van verschillende religies, bevolkingsgroepen, die dat weten bij elkaar te houden, aan de hand van een leuze, broederschap en eenheid. Waarbij dat elke vorm van nationalisme meteen de kop werd ingedrukt. Nu, Tito die komt te overlijden in 1980 en dan begint eigenlijk ons verhaal.
Ja. Tito een communist, hè? We hebben dat al gezegd?
Ja, dat hebben we nog niet gezegd, ja.
Maar oké.
Dus Joegoslavië op dat moment geruled door de communistische partij, de Joegoslavische communistische partij.
Ja, voilà, ook na de Tweede Wereldoorlog iets dat ontstaan is. Ja, ja nee, ik zie al in uw ogen.
Nee, niet
naar voor 1980. Nee, effectief, maar dat was toen een partisanenleider.
We moeten doen alsof dat we... Dat er geen twee strijd is tussen ons.
Ah, nee, dat is nee, maar, nee, maar is dat niet wat spannend?
Ah, ja, ja.
Dat
nee,
is
nee.
Rivaliteit.
Het is waar, het is waar.
Ja, voilà, want, dat is Game of Thrones uiteindelijk.
Ah, wel,
maar dan in de podcast.
Joegoslavië is een Game of Thrones en we kunnen dan ook op metaniveau uitspelen.
Absoluut, absoluut. Nee, dus Tito, partisanenleider in de Tweede Wereldoorlog. En wanneer dat de Duitsers... Je hebt daar ook collaborerende fracties. Wederom dat kruidvat, wanneer dat de Duits uiteindelijk verliest... werpt Tito zich daarop als eerst partisanenleider en leider van de communistische partij, zeker, en uiteindelijk ook effectief dictator voor, wat is het, ja, 30, 40 jaar. Hè?
Ja, 35 jaar zie ik hier staan. Dus Tito die kon dat land redelijk goed bij elkaar houden, omdat, wat er net al gezegd is, een land met redelijk veel nationalistische insteken, maar die drukte dat de kop in. Nu natuurlijk, na de dood van Tito, zien een aantal partijen de kans om hun belangen terug naar voren te schuiven. En in een van die regio's, waar dat het eigenlijk allemaal begint, is Kosovo. Misschien niet onbelangrijk om te zeggen, Kosovo ligt in het zuiden van Servië, is een provincie van Servië. Ik kijk nu naar u als ik fout ben. Is een provincie van Servië een autonome regio?
Op dat moment, hè? Regio. Ja, ja, want je hebt het al gezegd, maar inderdaad, Joegoslavië bestaat uit hoeveel deelrepublieken?
Zes
deelrepublieken en twee autonome provincies. Dus Slovenië, Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Servië, Macedonië en Montenegro. Dat zijn de deelrepublieken.
Zoals Vlaanderen en Wallonië deelstaten zijn van het federale België.
Voilà, en dan heb je nog twee kleinere structuren, die dan ook wel hun bevoegdheden hebben, maar geen president dan neem ik aan.
Nee, die konden apart stemmen in federale aangelegenheden. Ja. Waardoor dat die soms de kaart trokken van Slovenië en Kroatië en niet zozeer de kaart van Servië, wat dat de Serviërs niet zo graag hadden.
En dus dat zijn Kosovo en Vojvodina.
Ja. Ja, er is een probleem in Kosovo. Wat is het probleem daar? Kosovo dat grenst met Albanië. En het overgrote gedeelte van de Kosovaren zijn Albanese moslims. Ik denk 90%. Ja. Slechts een 10% is Serviër. En naar aanleiding van dus die dood van Tito, denken die Serviërs, wij kunnen onze nationalistische kaart terug even op tafel leggen. En die komen daarin op stand. Er is een probleem in die regio. En wie is op dat moment de president van Servië? Dat is Ivan... gezondheid.
Sorry, ik snap even mijn neus. Stambolic.
Ja, Stambolic, inderdaad. Ivan Stambolic. Dat is de president van Servië. En de president van Servië die stuurt zijn gezant, zijnde Slobodan Milosevic. Die naam die ga je nog een paar keer horen. Die stuurt Milosevic naar Kosovo om daar die gemoederen een klein beetje te temperen. En ik denk dat kan zeggen dat in het begin Milosevic daar met goede intenties naartoe gaat.
Ik weet het dus. Ik vind dat een heel moeilijk persoon, of een persoon die heel moeilijk te doorgronden is.
Te doorgronden, hè? Ja.
Wat was zijn endgame?
Op dat moment denk ik niet dat hij nog een endgame had.
Nee, sorry.
Hij ging, daar de mensen gaan toespreken en hij zegt tegen die mensen, elk exclusief nationalisme kan nooit progressief zijn. Hè? Dus hij gaat daar naar die Serviërs dat daar in opstand komen. En die Serviërs die zeggen, dat verhaal dat hebben we nu al 35 jaar gehoord van die broederschap en eenheid, dat lukt nu niet meer. Wij willen onze belangen op tafel en wij willen dat die eerbiedigd worden. Dus dan komt daar zo'n persoon bij, Solevic. Hè? Kent je die nog? Die Servische separatistenleider in Kosovo? Daar zo op gang heeft gestoken. Ah, wel. Milosevic zegt tegen de mensen die daar buiten op straat staan, weten wat, wij zullen anders de vrijdag bij elkaar komen, hè, hier in het lokaal zaaltje, waarin dat jullie dan jullie bekommernissen kunnen uiten en dan zullen we zien waar dat we eventueel naartoe gaan. Ze kwamen dus die vrijdag samen in dat zaaltje waarin dat Milosevic dan luisterde. En ook Vlasi. Vlasi, dat was eigenlijk de leider van Kosovo op dat moment. Maar dat was dus wel een Albanees. Hè? Dus een Albanese Kosovaar.
Ja, klopt.
Dus die zat daar dan samen met Milosevic. En de mensen kwamen aan het woord. En de Serviërs zeiden, onze rechten worden hier miskend door de Albanese meerderheid. En wij hebben hier echt totaal geen recht van leven. En het is tijd dat daar verandering in komt. Nu, buiten staat er een ganse massa Serviërs op straat. Hè? Dus Kosovaarse Serviërs staan daar op straat. En die Solevic, die heeft iets in gang gezet. Die heeft daar twee camions vol met stenen geparkeerd. En die denkt, op een bepaald moment, nu moeten we stenen beginnen smijten naar de politie. Waardoor de politie hardhandig optreedt ten aanzien van die Serviërs. En het is op dat moment dat Milosevic naar buiten wordt geroepen. Van, komt een keer, kijk wat er hier gebeurt. Ja. Ja, dus de Kosovaarse politie is hier aan het inslagen op de Servische minderheid. En dan, er zijn zo'n aantal momenten in Milosevic zijn carrière toch... in dat conflict die dat tekenend zijn. En een van die momenten is dat moment. Hij komt naar buiten en hij weet wat ik hier ga zeggen ten aanzien van die opgehitste massa dat daar staat, gaat eigenlijk tekenend zijn voor het verdere verloop van de toekomst. We weten nog niet echt zo goed naar waar dat dan naartoe gaat gaan. Maar hij zegt daar, er zal naar jullie geluisterd worden. Hè? De Serviërs zullen worden beschermd hier in Kosovo. Dat is eigenlijk hetgeen wat hij zegt. En daarmee...
Ja, en inderdaad, iets van... Het zal niet meer gebeuren. Hè. Er zal niet meer jullie zullen niet meer aangevallen worden.
Dat
of
is
wat dan
exact
ook. Hè. En dat herhaalt hem dan een paar keer. Maar wat mij bijblijft uit de documentaire, is dat het wel... Het was niet alsof hij daar ineens een groot toneel kreeg en dat hij wist van, oké, rise up to the occasion, nu gaat er iets gebeuren. Het
toevallig,
leek mij, ja, het leek mij meer dat hij zo wat naar buiten slofte en iets bijna mompelend.
Ja.
Nu overdrijf ik natuurlijk, hè, maar dat het... Ja, het was duidelijk dat hij het niet georchestreerd had.
Ja, inderdaad. Dat was door die Servische nationalisten daar in Kosovo is dat georchestreerd. En Milosevic die werd dan plotseling... de speelbal van die nationalistische sentimenten. Ja. Maar natuurlijk, als hij zegt, jullie zullen niet meer aangevallen worden, dat wordt uitgezonden op Joegoslavische televisie. Dus iedereen ziet dat daar, wat er daar aan het gebeuren is.
Ja.
En daarmee schendt hij direct de partijpolitiek. En dat valt niet in goede aarde bij Stambolic.
En bij het hoofd van het bestuur, of het partijbestuur.
Ja, inderdaad.
In totaliteit. En daar, als ik mij goed herinner, vindt dan... ergens een machtsgreep plaats. Hè. Ik denk op dat moment dat misschien nog de redelijke het bestuur samenstelde. Hè, dat werd samengesteld door redelijke personen. En het is daar ergens dat Milosevic samen met zijn luitenant Jovic daar...
Jovic, gaan we het straks nog eens over hebben. Dat is echt...
Dat ze samen dus een soort van machtsgreep... een soort van machtsgreep doen... En die Stambolic, dus eigenlijk een redelijk gematigd figuur die in de lijn van Tito ergens die eenheid probeerde te bewaren, zet hij opzij.
Ja.
En men grijpt zelf de macht. Milosevic wordt daar president van Servië
op inderdaad. Dat moment. Dus we zien dat die Milosevic op redelijk korte termijn en onder impulsen van Kosovo, wat er daar gebeurt, en zeker ook Jovic, dat die ineens die nationalistische kaart probeert te trekken. En... alle Serviërs in heel Joegoslavië zien dat gebeuren. Het is niet onbelangrijk om te zeggen dat de Serviërs in Joegoslavië, die wonen verspreid over heel het land. Die wonen niet enkel in Servië, maar er zijn ook hele grote aantallen van Serviërs die dat wonen in Kroatië, in Bosnië. En die merken ineens allemaal, eindelijk komt er iemand op voor onze belangen. En het is niet enkel dat wij hier in een minderheid zullen moeten zijn. Wij zitten in een minderheid, maar wij gaan worden verdedigd. En in een soort van...
Het is de dominante bevolkingsgroep, hè? In heel Joegoslavië, inderdaad. Ja.
En dan worden de botten van koning Lazar, de koning Lazar die dat daar gevochten heeft op dat Merelveld, waar we het daar net over hadden,
inderdaad,
in de 14e eeuw.
Hij geeft ook een toespraak op het Merelveld, denk ik. Hè?
Zelfs zijn, dat weet ik niet. Wel, die botten die worden doorheen Joegoslavië gevoerd om het Servische sentiment... nog wat aan te wakkeren.
Ja, voilà, dat zijn van die eigenlijk goedkope nationalistische trucken, maar die natuurlijk enorm werken. Zeker in dat kruidvat dat Joegoslavië was.
En het is, Milosevic wil voortgaan op dat sentiment van de Servische overheersing. Want wat had Tito gedaan in het Joegoslavië, waarin dat de Serviërs zeer sterk waren... hij had dus twee die provincies van Servië.
Die autonome provincie,
hij had die autonoom verklaard. Dus dan hebben we daar, dat is Vojvodina in het noorden en Kosovo in het zuiden. Hij had die zelfbestuur gegeven. Wat dus wil zeggen dat hij hun stemmen niet meetelde voor de Serviërs. Die konden eventueel samenhokken met de Kroaten en met de Slovenen. En Milosevic die begint druk op te leggen aan die besturen om daar ook een Servische gezant te zetten, zodat die stemmen weer al voor hun zijn. Dus in de federale aangelegenheden dat Servië nog sterker staat en nog meer overheersend is in dat hele debat, in dat hele federale debat. Wat dat maakt dat in begin 1989 Milosevic ongeveer half Joegoslavië controleert.
Ja, en dat is natuurlijk niet naar de zin van die andere grote spelers die Joegoslavië samenstellen. Hè. Denk dan aan voornamelijk op dat moment aan een Slovenië en aan een Kroatië.
Ja. Want Bosnië komt op dat moment nog niet zo sterk naar
voren. In de documentaire toch alleszins niet. Nee. En Montenegro is eigenlijk komt toch door in de documentaire over als het broertje, het kleine broertje van Servië, dat altijd of ongeveer
meestemde. Zeker.
Ja, maar het is, soms stemmen ze ook
soms
tegen.
Soms stemmen ze tegen, ja.
Dus we moeten die nuance wel aanbrengen. Maar dus, het zijn eigenlijk vooral Slovenië en Kroatië die zich roeren, die die macht van Servië zien opkomen en dat ook een stuk vrezen. En ik denk, de bom barst, of de eerste barst, verschijnt op een communistisch congres. En wat je toen op dat moment eigenlijk één grote partij, één communistische partij, voor heel Joegoslavië. Dus eigenlijk wat je nu in ik denk dat je het kan vergelijken met China nu, hè, het partijcongres, één partij. Dus een communistisch congres. En er worden daar bepaalde voorstellen gedaan door de Slovenen en de Kroaten naar meer autonomie, denk ik.
Ja, maar nu zitten we al een beetje verder, want daarvoor zijn er nog een aantal zaken gebeurd die Slovenië versterken in hun claim van wij willen meer onafhankelijkheid. Want, we hadden gezegd, Milosevic krijgt terug zijn mannetjes in Kosovo, maar de meerderheid, de Albanese meerderheid, is daar dus niet mee gediend. En daar komt dus zo een mijnwerkersstaking. Dat is daar redelijk bekend, die mijnwerkersstaking, waarin dat die Albanese in opstand komen. En nu zegt Milosevic, zien jullie, wij hebben macht nodig, wij hebben een leger nodig om daar te kunnen gaan ingrijpen en om daar dat verzet de kop kunnen indrukken. En Milosevic vraagt aan het Joegoslavisch federaal parlement om hem een bijzondere macht te geven om te kunnen ingrijpen in Kosovo. En het is daar eigenlijk waar dat Slovenië naar boven komt. Hè. Kucan, op dat moment de president van Slovenië. Want Kucan, ik moet wel erbij zeggen, doorheen de hele documentaire kwam Kucan altijd over als een beredeneerd, rustig figuur.
Je ziet hem ook niet zoveel.
Hij heeft ook niet zo'n belangrijke rol gespeeld. Maar hier toch, want eigenlijk is hij degene die dat ganse spel in gang zet. Hè. Hij is degene die dat zegt, wij willen hier niks meer mee te maken hebben. Want Milosevic vraagt de controle van het leger om in te grijpen in Kosovo. En Kucan die merkt daarvan, dat is niet de manier waarop dat wij waarin dat wij willen meegaan met Servië. Want anders gaat Servië veel te dominant worden in dit Joegoslavië. En Kucan die zegt dat gewoon op nationale tv van, nee, kijk, ik wil er eigenlijk niet in meegaan, in dat hele gebeuren. En dan trekken de Serviërs in Belgrado, in Servië, dus eigenlijk de straat op. En ze gaan naar het federale Joegoslavisch parlement, omdat ze willen laten zien, kijk, wij moeten onze Servische minderheid daar in Kosovo gaan beschermen. En dan is er zo een fantastische episode tussen Milosevic en Jovic, waarin dat Milosevic Jovic, dus eigenlijk zijn gezant, stuurt met een ultimatum naar de president van Joegoslavië. Van, geef ons de macht die dat wij vragen, dus de controle over het leger.
We moeten misschien opmerken, dus inderdaad, de president van Joegoslavië, ik weet niet of dat we dat al gezegd hebben. Ja. Je zit met een federaal land.
Ja.
President van Joegoslavië, dat was... Je hebt dus de verschillende deelrepublieken, die hebben allemaal een president. En je had een roterend presidentschap. Elk om beurten was de president van Joegoslavië. Misschien gewoon om duidelijk te maken dat het niet noodzakelijk een aparte structuur of een apart persoon was.
Mm-hmm.
President van Joegoslavië, maar dus dat was een van die presidenten van de deelrepubliek.
Misschien was het
op dat moment Kucan? Nee.
Nee, ik denk niet dat het Kucan was. Het was iemand anders hoor. Maar die rol is op zich niet super... Ja, hier, het staat er hierbij hoor. Dat was Raif...
Dijarević. Dus dat gaat een president zijn geweest van een van die deelrepublieken.
Ja. Maar dus die Jovic, die speelt dat daaruit. Die gaat naar de president van Joegoslavië en die zegt... Allee, dat is alsof dat de Vlaamse minister-president naar de premier zou gaan en dat hij zegt, geef mij controle over uw leger. Of anders moet je hier afhandelen met de mensenmassa en wij kunnen u niks garanderen. Dus die Servische, Servische volksmassa die staat daar buiten in Belgrado voor dat Joegoslavisch parlement. En die president die probeert dat eerst nog af te handelen met de oude waarden van broederschap en eenheid. Het is belangrijk dat we die nationale sentimenten niet laten overheersen. Maar dat blijkt niet te lukken. En hij zegt, ja, kijk, we kunnen 1 miljoen mensen die dat er op straat stonden op dat moment niet negeren, zelfs al wordt het georchestreerd door de Servische leiders. En dan komt Milosevic 's avonds aan en dan zegt hij, geen enkele macht op aarde kan de mensen van Servië stoppen. Mensen van Servië, wij zullen vechten voor onze zaak en wij zullen winnen. En dat volk dat begint dan te roepen, arresteer Vlaci, arresteer Vlaci. En dan die Milosevic doet alsof hij die mensen niet hoort. Ja. Maar op het einde zegt hij dan wel van, ja, wij zullen al onze tegenstanders van de Joegoslavische staat arresteren en straffen. Dus Milosevic trekt daar, heeft altijd de kaart van Joegoslavië getrokken, maar gewoon een Joegoslavië waarin dat Servië heel erg sterk stond.
En de president van Joegoslavië keurt dan uiteindelijk, of de presidentiële raad keurt dan uiteindelijk...
Ja, ja, omdat ze weinig anders konden. Anders werd het president...
Ja, oké, dat was inderdaad... De hoofdstad van Joegoslavië was ook Belgrado natuurlijk, wat ook de hoofdstad van Servië was.
Ja.
Dus je zat daar omringd effectief door één bepaalde bevolkingsgroep. Hè.
Ja. En dan zitten we dus met dat Nationaal Congres dat jij zei, waarin dat Slovenië...
Communistisch Congres.
Waarin dat Slovenië graag een aantal wijzigingen in de grondwet wou, om zo meer onafhankelijk te zijn van Servië. Ja. Ja.
Maar ze vangen daar keer op keer eigenlijk bakzeil. Hè. Al hun voorstellen worden weggestemd. En alle voorstellen van de Serviërs worden goedgekeurd, omdat de Serviërs daar ook een meerderheid hadden door die verschillende autonome republieken en het feit dat er Serviërs ook in andere deelrepublieken leefden. Dus die hadden eigenlijk allemaal ook hun afvaardiging. Dus die worden daar constant in de minderheid gesteld, waarop Slovenië inderdaad eigenlijk een ultimatum voorlegt. Als het zo blijft, als je ons blijft wegstemmen, als je niet luistert, dat wordt dan gezegd tegen het bestuur. Als je dat blijft doen, dan zijn wij hier weg.
Ja.
Ja. Zo geschieden.
Zo geschieden. Slovenië trekt eruit.
Waarschijnlijk had men gedacht van, oké, dat zijn woorden.
Ja.
Woorden zijn wind. Maar nee, effectief, Slovenië trekt eruit. Waarop Kroatië zegt van, ja, maar mannetjes, dat kan hier toch niet?
In die documentaire was er op een bepaald moment een blik van Milosevic, waarin het hem keek, fuck, ik heb deze meer onder controle.
Ja,
en dan gaat hem naar die Kroaten en vraagt hem...
Ja, voilà, want ik denk, Milosevic zegt, ja, bon, zij zijn eruit getrokken. Dat maakt onze zaak niet.
Wij doen voort.
Voilà, wij doen voort. Wij kunnen nog altijd beslissingen nemen. Rechtsgeldige beslissingen nemen, waarop die Kroaten dan zeggen, ja, maar dat is nu toch wel curieus dat die weg zijn. Mag dat? Kan dat zomaar? Dus inderdaad, Milosevic wil het voortdoen, waarop de Kroaten dan eigenlijk ook een ultimatum voorleggen. Ja, maar nee, dan is het zonder ons als je verder wilt gaan. En ook daar geschieden dat de Kroaten
Uit dat Nationaal Congres. Ja. Dat Communistisch Partijcongres trekken.
Voilà, en eigenlijk de Joegoslavische Communistische Partij valt daar uiteen. Dus
inderdaad.
Waarschijnlijk het symbool voor die Joegoslavische eenheid, één partij, valt daar op dat moment uiteen. Dus we schrijven dan ergens jaren 90, 1990.
Begin.
Maar ik denk ergens, is het niet december 1990?
Ja, dat kan zijn. Ja. Dat kan zijn. Het extreem pijnlijke is dat Milosevic dat congres zelf had georganiseerd om die Sloveense president te laten temperen, omdat hij openlijk kritiek uitte tegenover de houding van de Serviërs. En dan Milosevic daardoor twee grote deelrepublieken van Joegoslavië ferm op zijn doos krijgt, in de zin van, op deze manier willen wij meer meedoen met jullie.
Ja, want je merkt inderdaad, je had daar ook een zeer onafhankelijke media, hè? Dat wordt ook in die documentaire gezegd.
Slovenië, ja.
In Slovenië, hè? Sorry. Ja.
Die openlijke kritiek uit.
Openlijke kritiek uit, cartoons en et cetera. En inderdaad, Milosevic was daar niet echt mee gediend.
Nee. Het verhaal dan in Kroatië. Hè, dus we hebben Slovenië ligt helemaal van boven. Het land daar net onder is Kroatië. Hè, dat is zo met de twee beentjes. Een redelijk groot land.
Sikkel eigenlijk. Hè? Of een maantje.
Een maantje. Ik denk altijd aan een tand.
Dat vind ik minder poëtisch.
Ja? Poëtisch, zo ben ik. Nooit geweest. In Kroatië begint men ook te polariseren. En daar kiest men een nationalistische president. En dat wordt Tudjman.
Ja, nu, we moeten misschien aangeven, dus op het moment dat die communistische partij uiteenvalt, op dat moment komen er over de verschillende deelrepublieken komen er verkiezingen en komen er nieuwe partijen op. Hè? Ja. Want dus voor de eerste keer is er geen is zal nog wel een communistische partij zijn geweest, maar is die niet meer overheersend. Dus er
is
komen,
dat geen Joegoslavische communistische partij?
Dus er komen verschillende fracties opnieuw op, waaronder een heel belangrijk deel nationalistische partijen. En effectief, in Kroatië wint er een nationalistische partij. Onder leiding van Tudjman, die dan Tudjman. Ook president wordt.
En het probleem is, in Kroatië, de meerderheid zijn de Kroaten, de minderheid zijn de Serviërs. En de Serviërs in Kroatië, die beginnen schrik te krijgen. Want in Kroatië, tijdens de Tweede Wereldoorlog, die hadden de fascistische kaart getrokken.
Ja.
Met de checkered flag, die dat dan ook niet zo vriendelijk waren ten aanzien van hun Servische minderheden. En die Servische minderheden die zeiden, aha, kijk, geschiedenis herhaalt zich, wij moeten beschermd worden tegen de Kroatische meerderheid. En in een stadje in Knin, het is geen stadje, het is gewoon een dorpje, nog kleiner dan hier.
Dan nog kleiner dan in Kortenberg.
In Knin weigerde de lokale politie, die dat Servis was, dus van de lokale Servische minderheid die dat daar zat, om het bestuur van Tudjman te erkennen. Dus je zit daar, en dat is echt een heel klein dorpje, hè, maar die denken van, kijk...
Wel een belangrijk verbindingspunt, hè, trouwens. Het ligt echt op de as...
In het linkerbeentje van Kroatië.
Het linkerbeentje, ja. En denk dus de as van Zagreb naar Dubrovnik.
Ja, ja.
Dus ja, echt een kruispunt eigenlijk. Een kruispunt. Strategisch heel belangrijk voor Kroatië.
Punt. En die kaart gaan ze ook uitspelen dat het strategisch is, want die willen eigenlijk een soort van... op dat moment nog niet, maar later wel een soort van Servische staat creëren binnen dan Kroatië zelf. En zij zouden graag daar een revolte gaan tot stand brengen. Maar ze hebben daar natuurlijk hulp voor nodig. En waar gaan ze die hulp gaan vragen? Wel, in Belgrado krijgen ze.
Moederland, in Servië. Ja.
In het moederland krijgen ze dus die hulp. En de Serviërs die raden aan de Kroatische Serviërs, over hoe dat ze die rebellie in Knin zouden moeten organiseren. Ze moeten wegblokkades organiseren, ze moeten wapens verzamelen enzovoort. En
op guerilla dat... eigenlijk.
Guerilla.
Sorry.
En op dat moment is er zo een fantastische episode waarbij dat de binnenlandse zakenminister van Kroatië naar Knin afzakt en daar met de lokale politie gaat spreken om proberen de gemoederen een klein beetje te temperen. En je ziet gewoon die mens die zit daar in zijn broek te doen van de schrik. En dan wordt daar ook gezegd, pas het hem al 10 keer naar het toilet gegaan is.
Yes.
En die staat daar achteraf zo knullig bij. Die heeft daar dus niks te zeggen en die heeft dat ook redelijk snel door. Dat ze echt niet wisten wat ze daarmee moesten aanvangen. Dus die beginnen daar die wegblokkades te organiseren. En gelijk PG, gelijk wat je daarnet zei, het is een heel belangrijk kruispunt. En dat begon net het toeristisch seizoen. Dat brak aan. Ah, ja. Waardoor dat er heel veel mensen uit Zagreb naar Dubrovnik wouden gaan. Maar die moeten dan allemaal langs die wegblokkades. Dus dat is natuurlijk niet zo leuk voor je nationaal imago als je daar ineens door zo'n kleine enclave moet van Serviërs.
Stel je voor, je hebt je frigobox in je auto gedaan, je parasol zit daarin en ineens staat daar...
3 uur grenscontrole.
Ja, Serviërs met mitrailleurs, ja.
En Tudjman, die weet niet zo goed wat hij moet doen.
Misschien dat ik daar nog op die Tudjman even wil ingaan. Of op het begin van het conflict. Tudjman was ook geen lievertje, hè. Je moet dat misschien duidelijk stellen, omdat Milosevic wordt klassiek in een negatief daglicht gesteld.
Ja, dat is waar.
Hij is ook veroordeeld voor het internationaal straf. Nee, uiteindelijk niet. Aangeklaagd voor het internationaal straftribunaal is dan gestorven. Ja. Tudjman niet. Maar dus die president van Kroatië trok wel degelijk de nationalistische kaart. En er is een passage in het boek dat ik gelezen heb, is daar ook verhelderend over. Blijkbaar... de Serven gebruiken Cyrillisch schrift.
Mm-hmm.
Kroaten gebruiken gewoon het Latijns schrift. Nu, in Kroatië gebruikte eigenlijk 95% van de Serviërs gebruikte het Latijns schrift. Hè, dus daar was eigenlijk geen probleem over. Maar 5% van de Serviërs gebruikte nog Cyrillisch schrift. Maar Tudjman gaat daar een nationalistische politiek voeren en gaat bijvoorbeeld de taal van de administratie exclusief Kroatisch maken. En dus dat er enkel nog gebruik worden gemaakt van het Latijnse schrift, dus het Kroatische. En het is daar natuurlijk dat Tudjman eigenlijk dat Cyrillisch schrift ja, tot een symbool ook weer gaat maken. Hè. Hij bevestigt eigenlijk mensen of minderheden in hun anders zijn, in hun andere identiteit. Wat heel gevaarlijk is natuurlijk en wat ook wordt aangegrepen in die oorlog. Om dan zelf, de Serviërs in Kroatië, om dan zelf eigenlijk een logica van afscheiding te gaan volgen.
Ah, ja, okay.
Maar het is dus, men wordt een stuk ook uitgedaagd.
Ja.
Dus ik denk dat ja, het belangrijk is
om... Komt van twee kanten.
Inderdaad, te zeggen dat het van twee kanten kwam. Ja. Dus dat nationalisme wordt inderdaad van twee kanten beleden. En men daagt daar beide kanten dagen elkaar eigenlijk uit.
Ja, dat wist ik niet. Ja. Oké, ja, Tudjman die weet niet zo goed wat dat hem daarmee moet doen, maar wat er daar aan de hand is in Knin. Kijk, die heeft twee mogelijkheden. Oftewel laat ik dat gewoon begaan. Hè. Het zal wel koelen zonder blazen, maar dan kan het zijn dat die Servische vlek daar in Kroatië zich begint uit te breiden en begint aan te dikken. Ofwel gaan we ingrijpen. Maar als hij ingrijpt, heeft hij een beetje schrik van ja, wat nu als dat Joegoslavische leger dan ineens gaat binnenvallen en mij daar eigenlijk van de troon gaat stoten. Dus hij beslist om in wat was 3 helikopters zwaar bewapende agenten naar Knin te laten vliegen, om daar eigenlijk die politieposten terug over te nemen en terug Kroatisch te maken. Maar het Joegoslavische leger ziet dat gebeuren en die intercepten die helikopters, die ondervangen die, met 2 MIGs. En die zeggen, oké, keert nu terug of we schieten jullie neer. En het is eigenlijk vanaf dat moment dat Tudjman weet Joegoslavië bestaat niet meer. Joegoslavië staat onder, allee, het leger althans toch, onder Servische controle. Wij kunnen hier niets meer doen. En dan beslissen ze om wapens te importeren.
Ja. Tegelijkertijd, het Joegoslavische leger bestond eigenlijk op dat moment nog uit vertegenwoordigers van alle deelrepublieken. Ja. Dus er zaten ook Kroaten in, dat is ook wat je daar juist al ergens aangaf, die schizofrene situatie, dat er dus ook Kroaten en Slovenen nog in zaten en dan ja, eigenlijk oorlog moesten gaan voeren in hun eigen land. En er ja, dan ook, dat is wat je daar straks nog voor de opname vertelde, dat er ergens een zuivering ook plaatsvindt binnen het leger zelf. Dat naar de hogere kaders eigenlijk Serven gaat, of Serviërs gaat promoveren om het belang van die Kroaten of die andere bevolkingsgroepen om dat te verkleinen.
Maar oké, dat Joegoslavische leger is op dat moment enkel ingezet om die de onrust in Kosovo een klein beetje te onderdrukken en nu om die 3 helikopters te onderscheppen. Ah, ja, voor de rest is daar nog redelijk weinig mee gebeurd.
Ja, in Kroatië begint natuurlijk wel begint het serieus te worden.
Ja, ja.
Maar misschien ook moeten opmerken, alleen om het weer te nuanceren. Nee, maar in dat...
Nee, maar dat is goed.
Je ziet ook in dat Joegoslavische leger en in die top wel heel wat mensen die ook de kaart trekken, niet de nationalistische kaart, hè, die wel ergens dat ideaal hebben van die eenheidsstaat en die daar ook voor opkomen en daar ook voor willen vechten. Hè. Dus ik denk, je ziet een getuigenis in de documentaire, ik weet nu niet meer of dat het over Kroatië ging, het Kroatisch conflict of het Bosnisch conflict, dat weet ik niet meer, maar daar, waarbij dus een Kroaat of een Bosniër aangeeft hè, van ja, oké, ik heb daar inderdaad gevochten tegen afscheidende of tegen Kroaten of tegen Bosniërs, maar ik heb dat dus gedaan in het belang van de Joegoslavische staat. Je ziet ook in het boek, wordt daarop ingegaan, dat in Kroatië aan de kant van de Serviërs, dus aan de kant van Knin, hè, die afscheidende bewegingen, dat er daar moslims meevechten. Moslims uit Bosnië, hè, waar dat toen op dat moment eigenlijk nog vrij rustig was. Dus dat waren ook mensen wiens ideaal was Joegoslavië. En we moeten vechten voor de eenheid. Dus eigenlijk de gedachte van Tito. Dus om maar mee te geven, het zijn niet allemaal personen die de eigen nationalistische kaart trekken. Je hebt daar oneindig veel strekkingen met eigen belangen, eigen idealen.
Ik zie parallellen met omstandigheden die onlangs zijn gebeurd. Kan men alle inwoners van een bepaald gewest framen als nationalisten? Nee, dat lukt natuurlijk niet.
Nee, maar dus inderdaad...
Ik weet dat het te ver is om de parallel te trekken met België, maar België is een federale staat die dat wij heel goed begrijpen.
Ik vind dat we dat moeten doen.
Af en toe kunnen we laten zien, kijk, het is niet omdat in Vlaanderen redelijk rechts en separatistisch is gestemd geweest, dat automatisch ook het sentiment is dat overal leeft. Voilà, we zullen hier ook heel grote fans zijn van de federale staat, die daarvoor ook de wapens zullen opnemen, of kunnen opnemen, als het ooit zover komt. Voorbehoud, voorbehoud, voorbehoud. Ik ga je nu niet gaan geframed worden als de eerste.
Ga jij de wapens opnemen?
Ja, maar ik zie het al later, zo'n documentaire van de BBC.
Als een Dries langskomt, die heb ik vast.
Ik stuur vanavond nog Dries. Nee, maar als de BBC er langskomt en die zeggen, willen jullie spreken over de geschiedenis van... Nee, laat maar.
Ah ja, in uw keuken.
In uw keuken, ja.
Ja. Ik zal de camions met stenen regelen.
Voilà, exact. Dat wil ik. Maar dus Kroatië, die beginnen in het geheim wapens binnen te smokkelen om hun politiepost te versterken tegen die Servische...
Ze
hadden geen leger, inderdaad. Dat is net als Vlaanderen zou willen optreden tegenover een aantal Vlaamse dorpen die dan meer willen meedoen. Met het gegeven, wij hebben geen leger, dus wij moeten... Kroatië probeert zichzelf te bewapenen. Op een of andere manier krijgen ze twee vrachtwagens vol met Kalashnikovs. Het Joegoslavische leger weet daarvan en die worden, onderschept aan de grens met Hongarije. En dat wordt op tv uitgezonden over dat er ergens zo in het geheim een afspraak is geweest. Een afspraak met het Joegoslavische leger van kunnen wij in twee kamions met Kalashnikovs. En dat is publieke afgang tot en met. Ja. Maar het grappige is, de Kroatische ministers die versterken hun zaak daarin. En die zeggen, wat moeten wij anders doen? Twee kamions met balpennen bestellen om te vragen of dat je ons alsjeblieft niet wilt aanvallen. Dus die zeggen openlijk, nee, wij moeten ons bewapenen. En die beginnen dan ook met auto's die dan wapens beginnen binnen te smokkelen, beginnen die een eigen leger te maken. Mm-hmm. En die tonen zelfs openlijk hun leger op een bepaald moment. Dus dat Tuchman de troepen gaat gaan controleren. Voilà. Wat dat toch wel...
Ook heel qua symboolwaarde. Moeten misschien vermelden ook ondertussen, ik denk dat we dat nog niet hebben gedaan, dat Slovenië en Kroatië zich onafhankelijk hebben verklaard. Dus 25 juni 1991, zowel Slovenië als Kroatië verklaren zich onafhankelijk.
Ja.
Dus onafhankelijke staten, los van... die Joegoslavische federatie. Wat natuurlijk Milosevic wat dan beteert.
Ja. En die Kučan, die president van Slovenië, die wordt uit zijn bed gebeld, omdat er wordt gezegd, er zijn tanks op weg naar Slovenië.
Juist, ja.
Maar die Kučan, die had daar eigenlijk nog redelijk veel vertrouwen in. Die dacht, Milosevic gaat dan niet zo ver laten komen om die tanks tot bij ons te sturen, want eigenlijk heeft Milosevic niet zoveel te koeten in Slovenië.
Daar wonen
redelijk weinig Serviërs. En hij had nog met Kučan een deal gesloten van wij gaan jullie onafhankelijkheidsstrijd steunen als jij onze strijd steunt om de Servische minderheden in de buurlanden van Servië mee te laten annexeren met het grote Servische eenheidsland.
Ja.
En Kučan dacht daarmee van het zal wel zijn vaart niet lopen. Maar wat blijkt, die troepen van Joegoslavië die gaan alle grensposten gaan innemen en Slovenië reageert daar nogal redelijk heftig op. Ik dacht, Joegoslavië had 2000 man gemobiliseerd, terwijl Slovenië 35.000 man had gemobiliseerd, gewoon om een signaal te geven tegen dat Joegoslavische leger dit niet.
Ja, en op een bepaald moment is dan de scène dat er een helikopter, denk ik, wordt overgestuurd.
Ja, van Joegoslavië, hè?
Van het Joegoslavische leger.
Ja.
Over Ljubljana, denk ik. Of ergens in die kanten. En dat men had gezegd van, als er hier een komt, we schieten hem uit de lucht. Waarop dan inderdaad ook weer gedacht werd van, dat is holle retoriek. Wij zijn wel het Joegoslavische leger. En mannen, kom. Waarop inderdaad die helikopter uit de lucht wordt geschoten.
Allee,
en waarop
je eigenlijk...
Maar dat is dus ook in die documentaire. Je ziet wel de consternatie op die mensen hun gezicht. Ja, van, ja, allee, ja, ja. We zijn wel Joegoslavië. Hè? Ja, en er zijn wel separatistische tendensen, maar kom aan, mannetjes. En zeker, denk ik, in een leger heeft nog wel meer die gedachte van, we zijn hier een eenheid. Om, ja. Ja, de kameradie en broederschap is ook belangrijk in een leger. Dus misschien dat je die eenheidsstreven nog meer daar hebt. En je ziet dus dat die...
Ja, de blik op, voilà, van, op die commandanten, op die soldaten in gezicht van wat is er durfde. Hier gebeurd.
Ja, ja, voilà, voilà. Dus echt dat verraad eigenlijk.
Ja, vernedering verraad. Verraad, ja. Dat gevoel.
Game of Thrones.
Ja. Ah, misschien moeten we dat gebruiken als niet. Allee, ja.
Oh, geweldig.
Dan gaan we wel problemen hebben. We zullen daar wel iets op vinden. Maar dus in Slovenië speelt dat probleem van Milosevic zich niet zoveel. Hè. Er wonen bijna geen Serviërs. Maar Kroatië heeft zich natuurlijk ook op 25 juni 1991 onafhankelijk verklaard. En daar kan hij minder goed mee overweg. Ja. Die Servische nationalisten, zeker en vast, in Kroatië zelf, die nemen een 12-tal dorpen of steden in. Dus die denken, kijk, wij zitten hier toch in de meerderheid. Hè. Wij gaan die steden hier innemen. En wat we gaan proberen te doen, is een soort van een buffer maken. En we gaan ons proberen te annexeren met Servië.
Ja, omdat ze, de corridor.
Ik denk echt wel dat die schrik hadden van de Kroatische meerderheid, dat die eventueel terug zouden ingrijpen.
Ja, het wordt inderdaad constant aan verwezen ook. Hè, die parallel met de Tweede Wereldoorlog.
Ja, ja.
Dus wederom, ja, wat we daar juist al hebben gezegd, die Kroaten... waren ook geen lievertjes, hè, die daar kombaillé aan het dansen waren en enkel optrokken met madeliefjes in hun haren. Absoluut ook niet.
Nee.
Dus ik denk dat die vrees of dat wantrouwen ergens langs beide kanten wel gerechtvaardigd.
Binnen 20 minuten zal dat ook terecht lijken. Maar dat al niet uitgelokt, hè. Want. Onder de Servische nationalisten in Kroatië is er iemand... De Šešelj. En wat voor iemand is die Šešelj, PG?
Een raar figuur.
Ik ga even zijn voornaam opzoeken. Hè, want die moet je echt eens googlen. Dat is hier de Vojislav Šešelj.
Met een bril. Een grote bril. Ik vind een jaren 90.
Ja, maar oké.
Trouwens, tussen haakjes. Maar mij is opgevallen aan een hele documentaire. Lelijke dassen dat er in de jaren 90 waren. Mannekes, hoe lelijk kan een das zijn? In groot, maar bon.
Mag het iets minder zijn.
Mag het iets minder zijn.
En die Šešelj, je neemt daar dus de leiding van die Servische nationalisten, maar die heeft natuurlijk
Paramilitaire groep,
heel belangrijk om te zeggen. Maar die krijgt hulp van Mladic. Mladic komt daar naar voren, dat is een legergeneraal, onder leiding eigenlijk van Milosevic zelf. Maar Milosevic zit in een lastig parket. Hij heeft daar de facto controle over dat Joegoslavische leger, maar... Het is een fantastisch gesprek dat hij met Jovic voert en dat Jovic gewoon op die documentaire één voor één letterlijk opzicht zoals dat gebeurd is. Hè. Dus wat was de gedachte van Jovic en van Milosevic? Wij kunnen het Joegoslavische leger niet sturen naar die Servische enclave in Kroatië. Waarom niet? Omdat Kroatië zich net onafhankelijk heeft verklaard. En als wij daar dan met ons Joegoslavische leger gaan binnenvallen, zouden een soort van foreign intervention zijn en zou de hele internationale gemeenschap daarop springen en zouden die Kroatië erkenning geven. En wat heb je nu nodig als staat? Er zijn een aantal ingrediënten, zoals de facto controle over je grondgebied, maar de allerbelangrijkste voorwaarde is... Ja, territorium natuurlijk, maar internationale erkenning. Als je internationale erkenning hebt, dus van de grote jongens, van de Verenigde Naties bij uitstek, dan word je beschouwd als een land. Dus Milosevic en Jovic weten, wij kunnen daar niet zomaar ons leger naartoe sturen om die mannen te versterken. Dus wat doen wij? Wij werken inderdaad, hè, we zeggen tegen die Šešelj, ja, jullie zijn dan wel een paramilitaire groep, maar wij zullen jullie ook uniformen sturen, wapens sturen, voertuigen.
Eigenlijk een stuk wat Poetin doet. Maar, kan je daarmee vergelijken?
Ja, ik weet niet hoe dat juist gebeurd is in Oekraïne, wil je zeggen. Hè? Want daar is er dus een leger. Ja, maar Poetin heeft...
hij heeft uiteindelijk dan ook wel toegegeven, maar dat was ook eerst van mensen lokaal daar en hij had er niets mee te maken.
Ja. En je stuurt er uniformen naar en je zet geen vlagje erop enzovoort. Ja, het deed mij er ook aan denken, moet ik zeggen. Ja.
Voilà. Ik denk dat je het er mee kan vergelijken.
Ja, zeker en vast. Dus die Shejil, die absolute zot, die past daar terreur toe om de bevolkingsgroepen weg te jagen. Wat was het probleem? Dus die dorpen die zijn wel aan elkaar gelinkt, maar tussen die Servische dorpen in Kroatië en Servië zelf lag er nog een hele reeks Kroatische dorpjes met etnische Kroaten. En die moesten daar natuurlijk weg. Dus wat doet die man? Die gaat daar naartoe met een terreur die ongezien is. Mensen slaan op de vlucht en het... Ja, dit is gewoon onbegrijpelijk. Daar zijn dus beelden van... Dat is op dat moment schuwden ze de media nog niet.
Nee, hoe gemediatiseerd dat deze oorlog is. Ja. Maar ook blijkt gewoon uit die documentaire. Hè. Je moet je voorstellen dat je 6 maanden na de Tweede Wereldoorlog...
Een documentaire.
Even een documentaire zou hebben. En de Dolf en de Himmler.
Als ze nog zou leven.
Voilà. En Himmler en de Goebbels. Die komen daar allemaal even...
De interne keuken.
Daar even vertellen wat er... En Churchill ziet er natuurlijk... Ze laten alle partijen aan het woord. Hè? Maar je moet dat dus eigenlijk voorstellen. Dat is wat er hier
gebeurt. En dat is wat verfrissende nog eens aan deze documentaire. De geschiedenis wordt normaal geschreven door degene die dat ze gewonnen hebben. Maar hier zie je dat de geschiedenis wordt geschreven door iedereen. Iedereen komt aan het woord. Verliezers, winnaars en iedereen geeft zijn eigen versie van de feiten.
Ja.
Maar dan blijkt er ook een zware slag te zijn om Vukovar. Dat was eigenlijk een redelijk oude stad in Kroatië zelf. Waarbij dat de Serviërs niet echt huis aan huis vechten deden. Ze gingen daar gewoon met de grote wapens naartoe en ze smeten dat dorp compleet plat. Waarin dat... dus er was eigenlijk een Kroatische legerleider. En die kreeg maar geen steun van Tuđman. Tuđman wou daar minimum aan steun naartoe sturen. En die Kroatische legerleider is nadien op tv gekomen en die zei, dit kan zo niet. Tuđman gebruikt ons gewoon, de vernieling van onze stad en van ons leger, gewoon om internationale erkenning te krijgen. Ja.
En het is daar dat eigenlijk de Europese gemeenschap, de Europese Unie, op dat moment nog ongeveer. Niet Unie, denk ik. Doet er niet toe.
Ja. Commissie was dat?
De commissie die heeft altijd denk ik al bestaan. Hè, maar dus of dat een gemeenschap was of een
community.
De gemeenschap, hè, de Europese gemeenschap. Heeft daar eigenlijk...
We zouden dat beter moeten weten, hè, maar oké.
precies of dat onze luisteraars dat weten.
Behalve
de Ronnie misschien.
Behalve de Ronnie.
Ja.
Legendarisch figuur, toch, hè, die Ronnie.
Maar oké. Mannetjes. Daar zie je dat eigenlijk in het begin van het conflict de hoofdrol, of de internationale hoofdrol, wordt gespeeld niet door de VS, door Rusland eigenlijk. Heel de Koude Oorlog door is het de VS en Rusland die de internationale politiek bepalen. Die is nu gedaan en je ziet eigenlijk dat op dat moment... Ik vond dat eigenlijk verbazingwekkend, dat de Europese gemeenschap daar zo'n belangrijke rol in speelt. Dat er afgezanten worden gestuurd naar Joegoslavië.
Ja. Lord Carrington.
Onder meer dus Lord Carrington en de ministers van Buitenlandse Zaken ook, om daar orde op zaken te stellen.
Ja.
En je ziet dus dat Lord Carrington inderdaad probeert daar de verschillende partijen rond de tafel te krijgen en...
Maar wat merken we? Het is veel te vroeg in dat hele conflict. Er staat veel op het spel, maar er is nog heel veel te winnen langs beide kanten. Dus niemand is bereid om een compromis aan te gaan. Hij heeft ook een aantal kaarten.
Niemand heeft er
daar worden dus kaarten met bevolkingsgroepen getekend. Hè? Op dat moment ook al. Dus allee, qua volksverplaatsing kan dat wel tellen. Maar niemand wou erin meegaan, want het zou een te groot gebiedsverlies voor elk van de partijen betekenen. Dat is wat er zich afspeelt in Kroatië. Ja. Maar we hebben natuurlijk nog... Tussen de twee beentjes van Kroatië ligt er nog een ander land.
Mm-hmm.
En dat is Bosnië.
Herzegovina.
In Bosnië-Herzegovina is er ook een open oorlog tussen twee zwaargewichten in Bosnië-Herzegovina zelf. Dat is enerzijds Izetbegovic, de president. En dat is een moslimpresident, vermoed ik.
Ja, moet je misschien zeggen, inderdaad, daar heb je 3 bevolkingsgroepen.
Ja, zeg maar.
Je hebt enerzijds dus die Kroaten die daar zitten. Katholieke bevolkingsdeel. Je hebt anderzijds de Serven die daar een belangrijk deel, een belangrijk bevolkingsdeel vormen, de orthodoxen. En dan inderdaad de meerderheid, als ik het goed begrepen heb, zijn moslims. Ja. De Bosniaken, zoals wordt gezegd. En wat ook dus een restant is van die Ottomaanse overheersingen. Trouwens, belangrijk, Ik denk dat het in het boek komt. Die moslims hebben daar altijd ergens een slechte reputatie gehad, in de zin van, men wordt gezien als het restant van een buitenlandse overheersing.
Ah,
van,
ja, okay.
Van dat Ottomaanse Rijk. En dat,
van dat Merelveld nog.
Ja, en dus blijkbaar... wat, dat is echt een enorm belangrijk symbool, dat Merelveld.
Ja.
Dat men daar, voilà, men heeft, ja, in de, het enige verschil is dat men daar verloren heeft. De Serven hebben verloren.
Ja,
maar bon, een heel belangrijk symbool. Die Ottomaanse overheersing, het verlies van onafhankelijkheid. En dus men ziet die moslims blijkbaar, of men zag die nog een stuk als een veruitwendiging van die buitenlandse overheersing. Maar bon, dus je ziet daar met die drie bevolkingsgroepen. En met twee, zoals je zegt, of je zei, maar ik weet niet of jij nu wilt voorgaan, of dat ik het even... Nee, dus met twee belangrijke leiders daar, die Izetbegovic, die president is van Bosnië, die dus inderdaad moslim is, en een Karadzic. Ja, dat knipte maar. dus Karadzic.
Nee, er zit nog een D tussen de Z en de... Karadzic, denk ik.
Karadzic. Karadzic.
Ja, voilà. Gaan we die... niet knippen, dat staat er gewoon integraal in.
die inderdaad dus leider is van de Servische bevolking in Bosnië.
En waar dat er in Kroatië, dus het land erboven, waar dat die Servische bevolkingsgroep nog redelijk goed te plaatsen was geografisch, zie je dat Bosnië, dat is gewoon een lappendeken.
Ja.
Dat is echt... Er is geen alvast van wie dat er nu juist waar woont. Dat is allemaal door elkaar. Dat is van ene dorp naar het andere verandert die bevolkingsgroep compleet.
Ja. Wat me wel opvalt, is dat men die kaart dan wel heeft. Dus,
hoe dan?
Er werd toch een telling gedaan waarop dat dan verschillende bevolkingsgroepen...
Ja, het is omdat je wilt zeggen dat in Bosnië eigenlijk dat was een redelijk tolerant land, waarop dat iedereen in het begin zegt, oh, maar wij zagen geen verschil tussen Bosniërs en tussen Kroaten en tussen Serviërs. Dat zijn de mensen die dat zeggen, voor de oorlog.
Ja.
Maar wat blijkt, er zijn wel die kaarten die dat
aantonen. Voilà, dat vraag ik mij af of dat er inderdaad... Sarajevo, enorm veel. De bevolkingsgroepen leefden perfect
de
met
meeste
elkaar,
gemengde huwelijken gemengde Joegoslavië.
Maar wat betekende dat nu concreet? Was het echt zo vaak voorkomend
als je
dat
de mensen
dan moslims
aan het woord...
met Kroaten trouwden en omgekeerd? Of was het meer zoals hier? In de zin van in België of in Antwerpen. Dus wij leven wel uiteindelijk samen in dezelfde stad. Meer en meer in dezelfde straten. Mm-hmm. Maar er zijn wel duidelijk ghetto's te zien. Dat is natuurlijk een heel pejoratief woord dat ik gebruik. Maar nu met Denemarken mag het. ja, de sossen hebben dat... Nee, zijn het de sossen die dat geïntroduceerd hebben? De sossen hebben dat geïntroduceerd, dus mag je dat ook zeggen. Nee, dus je ziet wel... En ook huwelijken tussen moslims en wat ik dan katholiek noem, in hoeverre dat wij nog katholiek zijn.
Ja,
dat zie je ook niet echt. Dus kan je zeggen... En bij ons is er natuurlijk ook ergens die logica die je wel aanslaat, van Vlaams Belang, et cetera, van tegen
elkaar.
Ik
zou het
elkaar,
gewoon
dus...
durven vergelijken in de zin van, je zou er niet... Je kijkt niet raar op als een Vlaming met een Waal trouwt. Ik denk dat het zoiets eerder is. Dat is eerder van, gemengd koppel, maar het is niemand dat daar aanstoot aan neemt. Het is pas nadien, na de omwentelingen, dat mensen daar aanstoot
aan
blijven
te
nemen.
Zouden wij zo makkelijk te verdelen zijn als je nu... die nationalistische kaart begint te trekken. Ik vraag me gewoon af, waar stond men? En hoe snel, hoe snel kan iets ontrafelen?
Ja.
Ja, waar?
Wel, als je de mensen aan het woord liet, de periode voor de oorlog was het soms niet echt duidelijk. Allee, men wist wel, er wonen hier een aantal moslims in de straat, maar het was niet eens duidelijk. Het was niet eens duidelijk... Wat dat de achternaam verraadt niet, bij wijze van spreken. De achternamen zijn hetzelfde. Het was niet duidelijk welke achternaam nu juist bij welke bevolkingsgroep hoort. Dus,
dan is het inderdaad heel opmerkelijk
hoe snel dat uit de hand is gelopen.
Hoe snel dat iets kan ontrafelen. Ja.
Want we zijn nu een beetje voorop aan het lopen op de feiten, maar u hoort het al aankomen. Dat gaat daar een complete shitstorm zijn. Dat
is misschien het juiste moment om...
Ja?
onze eerste aflevering? Of gaan we niet in twee afleveringen werken?
Ah, ik weet niet. We zitten,
ik dacht, dit is een cliffhanger, dacht ik.
Dit is een cliffhanger?
Die shitstorm, hè? Dat is een cliffhanger.
Oké.
Okay. Of...
Wow, we kunnen... Ja, zie. Als het niet lang meer duurt, dan blijven we het in één keer doordoen. Als het wel lang duurt, dan is dit het einde van podcast 1. Dankjewel om te luisteren, iedereen.
Daag.
Bosnië gaat eraan komen en blijf vooral hangen.